Goedenavond, gemeente. Namens de gezamenlijke kerkenraden heet ik u en jullie en de luisteraars thuis van harte welkom in de leerdienst Tora en Evangelie. Mijn naam is Ria Beuten, ik ben ouderling van dienst. Vanavond zal dominee Gijsbertse voorgaan. De muzikale medewerking wordt verleend door Ad de Hoop op het orgel en Karen van Dijken op de harp. De collectes in de dienst wordt gecollecteerd voor de IZB en het onderhoud van de orgels. De tweede collecte bij de uitgang is bestemd voor kerk en eredienst. Aan de uitgang is ook een maandelijkse collectie voor de wijkkas. Wij maken u ook attent op de zendingsbussen bij de uitgang. Namens de kerkenraad wens ik u allen een gezegende dienst.
We verenigen ons in stil gebed. Onze hulp is in de naam van de Heere, die trouw blijft in eeuwigheid. De Heere zal met u zijn. Hoor, Israël, de Heere is onze God. De Heere is één. Gezegend is zijn naam. Ik zal met u gaan, nu en altijd. Liefhebben zul je de Heere je God met heel je hart, met heel je ziel, met heel je verstand, met heel je kracht. En je naaste zul je liefhebben als jezelf. We zingen Psalm 24, vers 2 en 3. Leviticus vormt het midden van de vijf Torah-boeken, geldt in het Jodendom als de centrale kern daarvan, het hart van de Torah. Joodse kinderen leren lezen uit dit boek. Het is zelfs een voorleesboek. Wat er in dit hart staat, is de droom van God. De droom, God die zal wonen te midden van de mensen. Zijn heilige woning te midden van de huizen van ons. Een wereld zoals daarna eigenlijk alleen Johannes die nog beschrijft aan het slot van de openbaringen. Vanavond lezen we uit de Sidrot die gisteren aan de orde waren op de Sabbat. De reguliere lezing rond Pesach is even onderbroken geweest. Daardoor waren er twee Sidrotten aan de orde. Namelijk Acharemot, dat is Leviticus 16 tot en met 18. En Kedoshim, Leviticus 19 en 20. En uit die laatste heb ik Leviticus 19 gekozen voor vanavond. In de Joodse traditie wordt dat een prachtige weergave genoemd, Leviticus 19 van de 10 woorden. Het is een hoofdstuk dat we ook in de kerk vaker horen. Alleen, wij plukken dat hoofdstuk dan uit zijn verband. Wij lezen niet hoofdstuk 18 en we lezen niet hoofdstuk 20, waarin verzen achtereen gezegd wordt welke seksuele praktijken er verboden zijn, met wie je wel en met wie je geen gemeenschap mag hebben. Als je een Joods jongetje bent of meisje, leer je dat dus wel lezen in Israël. Ook binnen hoofdstuk 19 lezen wij eigenlijk alleen wat ons uitkomt. Na het heb je naaste lief als jezelf, ik ben de Heer, lezen wij niet het daarop volgende vers. Leef mijn bepalingen na, laat je vee niet paren met dieren van een andere soort. Zaai je akker niet in met verschillende soorten gewassen. Draag geen kleren die zijn geweven uit twee soorten garen. Dus hoe serieus nemen wij die teksten eigenlijk als we er zo alleen maar uit wegplukken wat ons uitkomt? Vanavond proberen we Leviticus 19 beter te verstaan. Dat hoofdstuk dat begint met die beroemde woorden. En de Heer zei tegen Mozes, zeg tegen de gemeenschap van Israël, wees heilig, want ik, de Heer, jullie God, ben heilig. Laten we samen bidden. Vader in de hemel, opnieuw willen we meeluisteren naar de woorden uit de Torah, die week na week klinken in de synagoge bij uw volk. De doorgaande lezing. En we bidden u, wilt u geven dat we hier vanavond bijeen, als christelijke gemeente, mensen geroepen door u. Mensen die uw stem hebben verstaan en met uw woord willen leven. Geef dat wij meer verstaan dan ooit. We weten hoeveel er misgegaan is in de loop der eeuwen. Hoe ver synagoge en kerk van elkaar verwijderd zijn geraakt. Mag mee door wat we hier doen daar iets aan worden gedaan. Kom met uw Heilige Geest. Hoor ons en help ons uw woord te verstaan. Om Jezus wil. Amen. We lezen uit de Heilige Schrift twee lezingen. Nu eerst uit het Nieuwe Testament. Handelingen 15, een gedeelte en verzen uit 1 Petrus. Daarna zingen we zometeen gezang 95, vers 1 en 2. Lied 95, vers 1 en 2. Nu eerst de lezingen. Ik lees uit de Naardense Bijbel. Handelingen 15, paar versen uit het slot van dat zogenaamde apostelconvent. Die vergadering van de apostelen. Handelingen 15, vers 19 tot 21. Waar Jacobus zegt, daarom ben ik van oordeel dat we het voor hen die zich uit de heidenvolkeren keren tot God niet te moeilijk moeten maken. Maar aan hen moeten schrijven dat ze zich moeten onthouden van de verontreinigingen door de afgoden, van de ontucht, van wat verstikt is en van het bloed. Want sinds generaties van het begin heeft Mozes er in elke stad die hem prediken. In de synagogen wordt hij elke sabbat voorgelezen. En dan uit de eerste brief van Petrus. Hoofdstuk 1, vers 13 tot 16. Omgord daarom de lendenen van uw denken, wees nuchter en hoopt volkomen op de genade die u wordt gebracht in de openbaring van Jezus Christus. Gaat als kinderen van gehoorzaamheid niet mee in de verlangens van vroeger, in uw onwetendheid. Maar zoals hij die u roept heilig is, wordt zo ook zelf heiligen in heel uw wandel, omdat geschreven staat, heilig zult ge zijn, want ik ben heilig. En in het hoofdstuk daarna, een paar versen, gaat het weer over dat begrip heiligheid, waar ook Petrus mee werkt, vers 9. Gij zijt, en dan citeert hij Exodus, een uitverkoren generatie, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een gemeente ten eigendom. Om de deugden te verkondigen van hem die u uit het duister heeft geroepen tot zijn wonderbaar licht. Die eens niet een gemeente waard, maar nu gemeente van God zijt. Die niet ontfermd waard, maar nu in ontferming opgenomen. Geliefden, u als bijwoners en vreemdelingen roep ik op u te onthouden van de vleeselijke verlangens die strijd voeren tegen de ziel. Houd uw wandel onder de heidenen goed, opdat zij, wanneer ze over u kwaad spreken als over kwaadstichters, op grond van de goede werken die zij zien, God zullen verheerlijken op de dag der bezoeking. Tot zover.
Staan en hoogten diepten.
Leviticus 19. Daarna nog een paar versen uit Ezechiël. Maar Leviticus 19, ik lees vers 1 en 2 en dan vanaf vers 26 tot het slot. De Eeuwige zei tegen Mosje, zeg tegen de gemeenschap van Israël, wees heilig, want ik, de Eeuwige, jullie God, ben heilig. Dan vers 26. Eet geen vlees waar nog bloed in zit. Laat je niet in met waarzeggerij en wolkenschouwerij. Wanneer je een dode te betreuren hebt, scheer dan het haar aan je slapen niet weg en knip geen stukken uit je baard. Kerf geen tekens in je lichaam. En breng geen tatoeages aan. Ik ben de Eeuwige. Ontwijd je dochters niet door hoeren van hen te maken, want dan verspreidt de ontucht zich onder het volk en zal er in het hele land zedeloosheid heersen. Neem steeds mijn Shabbat in acht en heb eerbied voor mijn heiligdom. Ik ben de Eeuwige. Raadpleeg geen geesten en schimmen van doden. Wie zich tot hen wendt, verontreinigt zichzelf. Ik ben de Eeuwige, jullie God. Sta op voor oude mensen en betoon hun respect. Toon ontzag voor je God. Ik ben de Eeuwige. Iemand die als vreemdeling in jullie land verblijft, mag je niet onderdrukken. Behandel vreemdelingen die bij jullie wonen als geboren Israëlieten. Heb hen lief als jezelf, want jullie zijn zelf vreemdelingen geweest in Egypte. Ik ben de Eeuwige, jullie God. Knoei niet met lengtematen, gewichten en inhoudsmaten. Gebruik een zuivere weegschaal met zuivere gewichten, een zuivere eva en een zuivere hin. Ik ben de Eeuwige, jullie God, die jullie uit Egypte heeft geleid. Houd je aan al mijn bepalingen en regels en leef ze na. Ik ben de Eeuwige. En dan de eerste vier versen uit Ezechiël 22. Oordeel over Jeruzalem. Als ze zich aan al deze geboden niet gehouden hebben. Vers 22, vers 1 tot 4. De Eeuwige richtte zich tot mij. Mensenkind, oordeel over de bloedstad. Oordeel en laat haar al haar gruweldaden beseffen. Zeg, dit zegt de Eeuwige, je God. Je bent een stad van bloedvergieten. En daarom is je tijd gekomen. Je bent een stad vol afgodsbeelden. En daardoor ben je onrein. Je bent schuldig door al het bloed dat je hebt vergoten. Je bent onrein door de afgodsbeelden die je hebt gemaakt. Daarom zijn je dagen geteld en is de grens van je jaren bereikt. Ik zal je uitleveren aan de hoon en spot van alle volken en van alle landen. Zalig wie het woord van God horen, dat ook van harte bewaren. Halleluja. We zingen Psalm 15. Psalm 15. Joke Scheepsta die heeft een artikel geschreven over heiliging. En de manier waarop dat begint wil ik u laten horen. Ze vertelt over een trektocht die ze maakte door de Sinaï-woestijn. Dat was georganiseerd door natuuronderzoekers. Het vervoer vond plaats in twee oude legerjeeps. Het was een ruige tocht zonder enig comfort. Een week lang trokken we door een heet, uitgedroogd en rotsachtig berglandschap. Zonder sanitaire voorzieningen, slapend op de kale grond, met alleen de strikt noodzakelijke bagage, dus een minimum aan kleding, in een zak of tas gepropt. In onze groep, die uit 20 mensen bestond, was ook een orthodox Joods gezin opgenomen. Ze kwamen uit Jeruzalem en iedere dag stond de vader in alle vroegte op, eerder dan de anderen. Hij bond de gebedsriemen om, legde het gebedskleed om zijn schouders, nam zijn zoontje mee en samen zonderden zij zich af voor het ochtendgebed. Daar stonden ze, in hun shirt, in korte broek, midden in die woestijn. En ze spraken de woorden, gezegend gij, Heer onze God, koning van de wereld, die blinden ziende maakt. Gezegend gij, Heer onze God, koning van de wereld, die naakten kleedt. Gezegend gij, Heer onze God, koning van de wereld, die gevangenen vrijmaakt. Gezegend gij, Heer onze God, koning van de wereld, die gebukten opricht. Gezegend gij, Heer onze God, koning van de wereld, die voor mij maakt wat ik nodig heb. Gezegend gij, Heer onze God, koning van de wereld, die de mens richting geeft in zijn gaan. Gezegend gij, Heer onze God, koning van de wereld, die de vermoeide kracht geeft. Gezegend gij, Heer onze God, koning van de wereld, die de slaap van mijn ogen verwijdert en de sluimer van mijn oogleden. Elke morgen weer zag ik ze zo samen staan, deze vader en zoon. Pas na verloop van een paar dagen had ik de moed om te vragen of ik een foto van ze mocht maken. Dat was goed. Maar later op die dag kwam de vader er nog even op terug. Je zit in het onderwijs, hè? Vroeg hij mij. Je moet me beloven dat als je die foto later misschien aan je studenten laat zien, je daarbij zult uitleggen dat dit niet de gewone gang van zaken is. Want een Jood die bidt, die kleedt zich alsof hij bij een koning op audiëntie gaat. En zo zien wij er nu niet uit. Je afzonderen. Heiligen is dat eigenlijk al. Het ochtendgebed, maar één van de 613 mitsbot, de geboden en verboden, waar een gelovige Jood zich verplicht aan weet. In het doen van zo'n mitswa, is het enkel fout van mitsbot, richt hij zich tot God, verbindt hij zich als het ware met God, verbindt hij de hemel met de aarde. Bij hem komen die woorden, die geboden immers vandaan. Daar zitten geboden bij waarvan tot de dag van vandaag de betekenis niet eens helemaal duidelijk is. Maar je houdt je eraan. Omdat de Heere God heeft gezegd dat zijn volk zich door het doen daarvan zich zal onderscheiden van alle andere volken. Ik doe dit omdat het mij geboden is. Ik doe dit niet omdat het mij verboden is. In het doen daarvan wordt de hemel met de aarde verbonden. Door ze te doen, duidelijk zichtbaar te doen, te midden van de volkeren der aarde, vervult een Jood zijn missie. En daardoor wordt het woord van God zichtbaar in het dagelijkse bestaan. Heiliging heet zo'n leven. Het is een manier van doen. Doe je het niet, dan ontstaat er geen verschil. Dan is er niks te zien. Dan is Israël als alle andere volken op de aarde. Door de heiliging van het leven ontstaat het verschil. Het is heel apart dat je nergens in de Tenach, wat wij dus Oude Testament noemen, een definitie zult vinden van het begrip heilig. Kadosh in het Hebreeuws. En misschien is dat wel expres zo. Want een definitie is al gauw weer een abstracte formulering. Iets dat je uit je hoofd kunt leren. Maar met het begrip heilig gaat het om dat wat gedaan moet worden. En aldoende ga je verstaan wat heiliging is, betekent. Wat dat met je doet. Want dat doet iets met je door het te doen. Hè? Ik zeg wel eens tegen de kattengezant, je kunt eindeloos praten over seks. Dan heb ik de aandacht in elk geval. Zo kun je ook eindeloos praten over gebed, over bidden. Maar één keer de ervaring zelf zegt veel meer dan talloze gesprekken en talloze boeken. Wel, heiliging van het leven is bedoeld als een ervaring. Ga dat doen elke dag. Dat ochtendgebed bijvoorbeeld. Of je nu in de woestijn bent, of dat het een tocht is door de toendra. Doe dat en merk wat dat met jou doet. En wat dat voor je omgeving betekent. En wat dat dan oproept. Doe het omdat de Heer God het tegen je gezegd heeft. Doe het omdat je daardoor op hem gaat lijken. Naar de woorden, wees heilig, want ik, de Heere uw God, ben heilig. Wat betekent nu deze tekst? Want daar richten we de aandacht op. Een aantal punten, ik noem er drie, zijn van behoorlijk belang om die woorden te verstaan. In de eerste plaats, heilig, dat roept bij ons al gauw iets op van, oh, puur, volmaakt. Moeten wij mensen dan net zo volmaakt als God zijn? Net zo heilig als hij? Dat kan toch helemaal niet? Hoe kan hij dat eigenlijk van ons vragen? De Joodse traditie wijst echter fijntjes op de manier waarop het woord kadosh in het Hebreeuws is geschreven. Het staat er namelijk altijd twee keer anders. Dat kun je in het Nederlands dus al helemaal niet meer zien. Maar ook in het Hebreeuws kun je het niet horen. Kadosh zul je zijn. En waarom? Want ik, de Heere jullie God, ben kadosh. Klinkt hetzelfde. Toch staat er in het woord kadosh, als het van God gezegd wordt, altijd één letter meer dan wanneer het bij mensen wordt gebruikt. als cadeaus op God slaat, dan wordt het volledig gespeld. Dan heeft het 4 letters. Als het bij mensen wordt gebruikt, 3 letters. Bij God wordt het volledig gespeld, bij mensen onvolledig. Met andere woorden, zegt de Joodse traditie, er is natuurlijk maar 1 heilig. God zelf. Geen verwarring daarover. En wij worden niet geroepen om die grens te overschrijden of God te zijn. Integendeel, daar zijn wij mensen niet toe geroepen. We moeten onze plek weten. Maar we worden wel geroepen op hem te lijken. Geschapen naar zijn beeld en zijn gelijkenis. Maar niemand verwart toch ooit de foto met een origineel. Hoe zou je die kunnen verwarren? Toch zoek je in je leven als mens wel de transparantie. Je zoekt in die heiliging de doorzichtigheid. Dat je zicht, net als bij een foto van, ja, dat is hem. Dat is hem. Zo worden wij geroepen heilig te zijn. En de opperste transparantie daarvan, geloven wij, hebben wij in Jezus Christus gezien. Die kon zeggen, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Daardoorheen God zelf. Dat is het eerste. In de tweede plaats, dus een verschil tussen God en mens. Wij worden helemaal niet geroepen tot die heiligheid, maar op hem te lijken. Transparant tot op hem. In de tweede plaats, opvallend in de hele Tenach is dat overal waar het volk tot heiligheid wordt opgeroepen, er hetzij een meervoudsvorm wordt gebruikt, hetzij naar een collectief wordt verwezen. Met andere woorden, de eis tot heiligheid, kadosh te zijn, wordt in de Tenach altijd nagestreefd door de hele gemeenschap. Het is een gezamenlijke inspanning van de hele gemeenschap. Van 1 individu wordt in de Bijbel nooit gezegd dat hij heilig is. En je vindt in de Bijbel dus ook zeker geen heilige verklaring van 1 individu, van een persoon. De vervulling van het wees heilig vindt dus alle eeuwen door plaats, krijgt alleen gestalte in de collectieve uitvoering van deze opdracht door een hiervoor en hierdoor speciaal gevormd volk. Een heilig volk, zo worden ze dan wel genoemd. Met z'n allen. En daarmee is deze opdracht in Leviticus en zijn alle daaruit voortvloeiende opdrachten, alle 613 mitzvot, dus in principe voorbehouden aan dit volk. Aan Israël. Ik kom er straks op terug. Ten derde en ten laatste bij deze tekst. De grote Joodse denker Abraham Joshua Heschel heeft gesteld, het tegenovergestelde van het slechte op deze aarde is niet het goede, maar het heilige. Het goede vind je niet op deze aarde. Waarvan kun je zeggen, die is goed. Die mens is goed. Het goede vind je hier niet. Dus ook met de uitdrukking heilig volk bedoelen we niet dat Israël een goed volk is. Waarschijnlijk is dat wel een van de grootste misverstanden op deze aardbodem, dat de heidenvolkeren steeds weer denken van Joden, dat die denken dat ze beter zijn. Dat zij goed zijn en wij, die heidenvolkeren, niet. Nee, dat is helemaal de bedoeling er niet van. Het zijn mensen, ook Joden zijn mensen, die net als alle andere mensen met hetzelfde sop zijn overgoten. Goed kerkelijk gezegd, even zondig als alle anderen. Maar anders. Omdat zij, en dat kun je van geen ander volk zeggen, omdat zij collectief gecreëerd zijn, geschapen zijn en geroepen zijn door God om als een heilig volk, als zijn volk te leven. Om met het doen van hun mitswot een verschil te maken te midden van de volkeren der aarde. En doen ze dat niet, dan vervalt daarmee gelijk eigenlijk de reden van bestaan van dit volk. Ook dat geldt niet voor de andere volken. Maar zij zijn er alleen hiervoor, om dat verschil te maken. En doen ze het niet, vervalt in wezen de reden van hun bestaan. En we hoorden in Ezechiël, maar je kunt het overal in de Tenach horen, wat een afschuwelijke gevolgen dat heeft, als ze zo handelen, dat de reden van hun bestaan eigenlijk vervalt. God verstrooit hen onder de heidenvolkeren. Waar ze dan toch, of ze willen of niet, geroepen zijn om een heilig volk te zijn. Ze blijven geroepen om op hem, God, te lijken. Die God, hun God, JHWH, die het verschil maakt. Die als enige iets te zeggen heeft tussen alle goden op deze aarde. Sterker nog, hij alleen is God. Al die andere goden en machten op deze aarde zijn geen God. Hij alleen. En hij maakt zo het verschil. En hij maakt via Israël verschil tussen de volken. In hen, door wat zij doen, worden zijn woorden, zijn opdrachten, wordt zijn presentie zichtbaar. En dat is de reden dat alle kwaad, alles wat slecht is in deze wereld, zich altijd weer zal richten tegen deze presentie van God. God zelf is dan niet te raken, maar dat volk is wel te raken. Het zal zich altijd richten tegen dit volk. Het kwaad, de duivel, weet veel meer dan alle goedbedoelende mensen en veel meer dan de kerk ook en veel beter nog dan Israël zelf. Het tegenovergestelde van het kwaad is het heilige. En dat moet de wereld uit. Wat dat voor het heilig volk heeft betekend en nog altijd betekent in de loop der eeuwen, ook daar hebben we op 4 mei bij stilgestaan. Waar hebben mensen als Petrus en Paulus zich nu voor ingespannen? We hoorden daarnet iets daarover in die nieuwtestamentische lezingen. Zij waren de eerste apostelen die met het evangelie over de grenzen van Israël naar de heidenvolkeren gingen. En moesten dan nu ook die heidenvolkeren, als ze tot geloof kwamen, zich gaan houden aan die 613 mitswot. Om zo mee het heilig volk gestalte te geven. En daarover ging die vergadering in Handelingen 15, dat zogenaamde apostelconvent. Paulus en Petrus hebben er daarvoor gepleit dat die specifieke last ons heidenen niet opgelegd zou worden. Het ging daar niet over de vraag wat zij zelf, de apostelen, moesten doen als christenen uit de Joden. Voor henzelf was heel duidelijk, bleven gewoon die mitswot gelden. Die ze dan vanaf dat moment, gelovend in Jezus Christus, wellicht meer dan ooit in liefde tot God en levend van genade zouden doen. Maar wij, die goyim die erbij kwamen. En toen hoorden we dus de voorzitter van die vergadering, Jacobus, ten slotte zeggen: daarom ben ik van mening dat wij de heidenvolkeren die zich tot God bekeren geen al te zware lasten moeten opleggen. Wat wordt volgens Jacobus van ons gevraagd als we in Jezus geloven en in hem, JHWH, aanbidden? Geen enkele afgod meer te dienen, zuiver in ons seksueel verkeer te zijn, Want die heidenen deden en die doen maar. Het is ook goed voor hen om gewoon Leviticus 18 en Leviticus 20 te lezen. En geen vlees te eten van dieren van wie het bloed niet is weggevloeid. En voor de rest zegt Jacobus, ach, overal in de wereld is wel ergens een synagoge in de buurt waar heidenen hun oor te luisteren kunnen leggen en de Torah-lezingen kunnen meemaken. In zijn brieven kun je Paulus dan horen zuchten over heidenen die dan toch, net als de Joden, onder de wet willen gaan leven. Hij probeert ze op alle mogelijke manieren te dreigen. Hij zegt, als je je eraan één wilt houden van die mitzvot, dan moet je ze aan alle houden. Denk niet dat je er één gewoon even zo even los kunt plukken uit het geheel. Hou je aan de ene, dan moet je je aan alle geboden houden. Niet deze uit Leviticus 19 of waar dan ook uit de Bijbel vandaan. Deze wel en die weer niet. Maar doe dat nou helemaal niet, verkondigt hij. Jullie zijn vrij van de wet. Christus heeft de hele wet voor jullie vervuld. Slechts een paar voorschriften werden ons meegegeven vanuit het apostelconvent. En wie dan goed leest en luistert naar wat daar gezegd wordt, die merkt dat die voorschriften die daar genoemd worden er allemaal op gericht zijn dat Jood en niet-Jood in die ene gemeente van Jezus Christus, dat Jood en niet-Jood dan in elk geval samen de maaltijd zouden kunnen vieren. Dat er de gemeenschap kan zijn van broeders en zusters in Christus, van Jood en niet-Jood. Dat is wat Jezus wilde en waar hij zijn leven voor heeft gegeven. En dat die heidenen nu zich aan deze simpele voorschriften houden, in dat seksuele verkeer en in dat wat ze eten, dan kan de tafelgemeenschap er zijn. En de liefdesmaaltijd. Avondmaal. Wat is de kerk in later eeuwen een andere weg gegaan? We hebben die paar voorschriften in Handelingen 15 niet eens serieus genomen. Vervolgens hebben we gesteld dat Joden die tot bekering kwamen, hoor hoe dat klinkt. Zozeer hadden we Jezus losgemaakt van JHWH, van de God van Israël, dat we niet eens meer wisten of geloofden dat zij al eerder dan wij de Heere God aanbaden. Maar Joden die tot bekering kwamen, zo spraken wij, die moesten ophouden met hun mitzvot, met die werken der wet. Want dat had volgens ons Paulus toch zelf gezegd. Ja, zo gaat het dan als je jezelf op de plek van Israël stelt en als je die woorden uit hun verband gaat rukken en als die woorden die eigenlijk tegen ons gezegd werden, dan door ons gebruikt gaan worden naar de heidenen toe en naar de Joden toe. Want zo gingen wij het woord heiden dan invullen, daar bedoelden wij dan niet de niet-Joden mee, dat betekent in de Bijbel, maar voor ons betekent de heiden alle buitenkerkelijken. Wij waren Israël en de rest was buitenkerkelijk. Ja, en dat waren de Joden ook bij, dus de Joden waren heiden. Zo ging de kerk daar dan mee om. Hoe krom kun je dingen maken? En vervolgens gingen we dan zelfs de Tenach lezen als een wet die ons gegeven was en die ons tot Christus had geleid. Waarbij we ons inderdaad, Paulus zou er afgrijzen van krijgen, waarbij we dan inderdaad ons aan de ene wet wel gingen houden en de andere maar weer oversloegen. En we gingen de psalmen van Israël zingen alsof het onze psalmen waren. En die zaten we dus een gewoonte zingen, heel rustig, hier ook in de kerken in Kampen, terwijl Israël zelf om ons heen werd uitgemoord. Ja, Jacobus, ook in Kampen is er geen synagoge meer waar nog Torah wordt gelezen. En gebeurde dit nog wel? Welke heiden ging daar dan mee luisteren? Er is trouwens bijna geen Jood die gelooft dat Jezus de Messias is. Maar vind je dat gek? Als Jezus zulke knechten heeft op aarde, als wij beweren zijn knechten te zijn. De apostelen hadden iets anders voor ogen. Waarbij ze overigens wel degelijk de Tenach citeren. Petrus citeert Leviticus 19. Wees heilig, want ik ben heilig. Hij citeert Exodus 19. Dat we een heilig volk horen te zijn. De woorden in de Tenach, de woorden in de synagoge, hebben ook bekeerde heidenen iets te zeggen. Maar niet om onder de wet te gaan leven. Maar om in Christus alle afgoderij op te geven en zo te handelen dat de tafelgemeenschap met Joodse christenen mogelijk zou zijn. En om hen heen, zij als volk dat zich van Gods wegen onderscheidt en wij erbij gekomen door Gods ontferming, om hen heen mee de lof van de Heere, de God van Israël te zingen. Naar de woorden van Paulus in Romeinen 15. Verheugt u heidenvolkeren met Gods volk, met Israël. Wat zou dat een getuigenis in deze wereld gegeven hebben. En een heiliging van Gods naam. Heiliging. Er is geen definitie. Het woord komt in het liedboek van kerken nauwelijks voor. Het is een manier van doen. Om Jezus wil, ook voor bekeerde heidenen. Amen. Dankjewel, Karin. Fantastisch dat je met je harp deze kant op gekomen bent. Het is weer tijd voor een enkele verhelderingsvraag of een opmerking, reactie waarvan je denkt van, nou, die wil ik meegeven ook aan anderen. Iemand die wil reageren of iets wil vragen of zeg het maar. Ja. Ik zal zo de vraag even herhalen. Ja. Joop die geeft aan ons mee van de indruk ontstaat, zeker door wat ik nu vanavond heb gezegd, dat Joden zich afkeren van Jezus als de Messias door hoe de kerk zich heeft gedragen, hoe christenen zich hebben gedragen. Maar, zegt hij, terecht, ook in de tijd van Jezus zelf al, was er nog helemaal geen kerk, waren er ook mensen die nee zeiden tegen deze Messias. Dus dan kun je een hele andere vraag, want dan moet je ook weer gaan nadenken over waarom dat was. Ja, dankjewel. Dankjewel. Iemand anders nog? Want het gaat niet om de discussie, het gaat alleen om als je zegt van, wacht even, dat wil ik toch even kwijt of neem ik mee. Ja? Klaas. Vraag die wordt gesteld is van, zou de eerste bede in het Onze Vader, uw naam worden geheiligd, niet liggen in de lijn van wat hier wordt gezegd vanavond? Ik denk het wel. Het voelt voor mij in elk geval als gewoon heel direct in het verlengde. De heiliging van de naam van God, volgens mij in dit Bijbelsverband direct te maken met het gewoon ook wat concreet gebeurt, van hoe dat concreet gestalte krijgt, ook in hoe mensen handelen. Dus lijkt mij wel. Het is niet iets cerebraals, dacht ik. Dus volgens mij ligt het in die lijn. Nog iets anders? Ja? Ja? Kadosh, Kof, Dalit, Wau, Shin. Het is de Wau die er dus bij komt. Hè, die het volledig maakt. Die erbij in de naam, als het over God zelf gaat, over zijn heiligheid, er wel bij staat. Ik heb niet gevonden, in elk geval in de Joodse traditie, wat ik heb gelezen, dat die Wau op zich een hele speciale betekenis heeft. De Wau functioneert in het Hebreeuws vaak als een soort leesmoeder, zo heet dat. Hier wordt ook kadosh uitgesproken, maar de Wau wordt heel vaak ingevoegd voor, met een stipje erboven, de klinker erboven, als O. Maar ik heb niet gevonden zo dat die Wau op zich en nog weer meer betekenis heeft. Ik moet ik Weinreb lezen of zo, denk ik. Ja. Het zou zomaar kunnen. Misschien is er iemand die het weet. Nee? Nee. Nee, dat is jouw vraag ook mee. Goed, dus dat gaan we opzoeken, ja. Ja, je kunt klinker invullen die je maar wilt natuurlijk hier bij cadeaus. Maar ja, goed, het wordt altijd cadeaus. Dus ik weet niet, we gaan dat opzoeken. Diaconale voorbeden.
De diaconie vraagt voorbeden te doen voor hen die zich eenzaam en alleen voelen. Dat kunnen ouderen zijn, zieken, gehandicapten van alles. Laten we God bidden dat wij als gemeente omzien naar deze naaste.
Dankjewel. Laten we samen danken en ook bidden. En de voorbeden sluiten af met de responsie B. Heer ons God, u bent alleen heilig. Maar u roept speciaal een volk om heilig te zijn. En in Jezus Christus gaat er een roep de wereld over. En u roept ook ons om volmaakt te zijn, heilig te zijn, zoals de Vader in de hemel heilig is. Dat ook in ons iets zichtbaar wordt van zijn beeld en gelijkenis, in hoe wij handelen en hoe wij doen. We belijden u dat we als christenen, als kerk, er vaak een theorie van maken. Een leer die wij aanhangen. We hebben zo weinig rituelen. Help ons door uw geest om uw woord ook in ons leven zo te vertalen dat we zichtbaar worden in deze wereld. En zo ook getuigen van u zullen zijn. Wij bidden u voor deze wereld. Wij bidden u voor uw volk. Wij bidden u, wees met hen die hulpbehoevend zijn. Wees met hen die zich verlaten voelen, eenzaam. Dat mensen hen nabij zullen zijn. Dat u nabij mag zijn. Met ontzag spreken wij uw naam uit. Die naam die betekent, ik ben erbij, ik zal erbij zijn. Maar we denken ook aan hen die zo verlaten waren dat zij worstelden met die belofte. En wij voelen, hoe aarzelend ook, mee met hen die zich vertwijfeld afvroegen, waar was u dan in die kwade dagen en in die verre gruwelijke oorden? Kom hen en ons in die vertwijfeling en verwarring genadig en liefdevol tegemoet. Daarom bidden wij.
Deugende vleugels onder ons uit, spreid uw dragende lichtglans over ons uit.
Wij bidden u, heilig uw naam, help ons heilig te leven. Maar wees met hen die zich overvraagd voelen, in wier dromen de verschrikkingen van de grote dood nog elke nacht herleven, maar die gevraagd worden zich het lot van hen die hen opjoegen en vervolgden aan te trekken, hen ook te gedenken. Wees hen nabij in hun onbegrepen verzet hiertegen en doe ons leven en denken met een fijn gevoelig hart en een helder verstand. Daarom bidden wij.
Spreid uw dragende vleugels onder ons uit. Spreid uw warmende lichtglans over ons uit.
Wees met hen die moeten leven met een belast verleden van henzelf of van hen die zij lief hebben. Een verleden dat in de afgelopen dagen weer zo onvermijdbaar dichtbij was. En dat zo vaak door gebeurtenissen in deze wereld zomaar weer tegenwoordige tijd kan lijken. Mogen zij ervaren dat u liefdevol naar hen omziet. Daarom bidden wij samen.
Spreid uw warmende lichtglans over ons uit.
Hoor ons als we in de stilte tegen u zeggen wat in ons leeft. In de naam van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, die ons leerde bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. In de dienst der offeranden worden nu uw gaven gevraagd voor de diaconie. Straks aan de uitgang voor de kerk. We zingen zometeen tot slot lied 381, vers 3, 4 en 5. En na de zegen luisteren we opnieuw naar harpspel. Ja, ik merk steeds dat gaan mensen weer zitten. Moet u helemaal zelf weten. Maar als er muziek wordt gemaakt hier, ook al is het nog zo mooi. U mag in alle stilte de kerkzaal verlaten. U mag ook blijven staan. Je mag er ook dichtbij komen staan, net wat u wil. De Heere zegen u en uw gaven.
Lied u vragen kan.
Gaat u alle heen in vrede, ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.